Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Duitsland-Nederland, 80 dagen voor het EK, was meer dan een oefenduel. Zou Ronald Koeman zijn selectie wat houvast kunnen geven en vertrouwen richting het EK? Daar lijkt het enigszins op. Ook al verloor Oranje met 2-1.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 27 maart met vanuit Duitsland Sjoerd Mossou. Sjoerd, geen scepties bij Oranje na dit duel of wel? Of over Oranje?
Nou, nog wel een beetje toch. Het is niet zo dat het allemaal is opgelost. Je wist een beetje wat je zou krijgen in deze speelwijze. Defensief staat het allemaal redelijk. Het is moeilijk om een tegenstander echt je wil op te leggen. Je zult het een beetje van de reactie moeten hebben. Nou ja, dat wisten we al. Dat hebben we op het WK in Qatar gezien. En je ziet dan dat de uitvoering aan de bal bepaalt of je een vreselijke wedstrijd ziet of best wel een vermakelijke. Nou ja, dat was in dit geval het laatste. Het was denk ik een redelijk aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Maar hoe Oranje nu voor de dag gaat komen in die eerste groepswedstrijden, dat is nog steeds wel een beetje de vraag natuurlijk. Want er zijn verschillende systemen geprobeerd. Of je zo moet gaan spelen tegen een playoff winnaar en tegen Oostenrijk, dat kun je je dan weer af gaan vragen. Dus je zult nog wel even op twee gedachten blijven hinken. En er zijn een aantal vragen deels beantwoord, maar nog lang niet allemaal, denk ik.
Nee, maar welke vragen zijn dan beantwoord nu voor jou?
Dat je in ieder geval altijd kunt terugvallen op deze manier van spelen. En dan is het niet aantrekkelijk, maar dan weet je wel dat je tot een... Ja, ook tegen toplanden, dat je in ieder geval heel goed en heel lang in de wedstrijd kunt blijven. Want ik zag Duitsland zeker wel vanavond als een topland.
Ja.
En hiervoor natuurlijk ook al, maar er zit zo ontzettend veel voetbal in, op het middenveld met name, dat je die wel gerust weer tot de favorieten kunt rekenen. Ook naar die 0-2 in Frankrijk van afgelopen zaterdag. Dat lijkt opportunistisch, hè, op basis van het afgelopen jaar van Duitsland. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de spelers die ze hebben, dan is het niet meer dan logisch dat als hun puzzel in elkaar valt, en dat is die een beetje, dat zij tot de sterkere wanden behoren. Nou ja, en dan heb je met de speelwijze zoals Koeman die nu koos en die Van Gaal natuurlijk ook eerder koos, heb je altijd een kans. Alleen, je kunt er niet zeggen dat je met dit Nederlands elftal op het puntje van je stoel gaat zitten.
Nee.
Richting het EK. Daarvoor is het spel in een systeem met drie spitsen nog vaak te matig. En hij zal, en dat heeft hij meerdere keren aangegeven, hij zal per geval gaan kijken. Alleen is dat niet helemaal... Argentinië op het WK speelde echt uit kracht op die manier. En Nederland ook wel een beetje uit zwakte. Gewoon omdat je toch zult moeten camoufleren dat je een aantal zwakke plekken hebt.
Ja, maar nou zie je in deze wedstrijd, hij ging terug naar dat 5-3-2 systeem. En uiteindelijk, het begin tweede helft, had Nederland best wel een sterke fase. De Duitsers overigens over de eerste helft en hoe zij voetballen komen straks wel te spreken. Maar er waren wel momenten dat Nederland echt 2-3-4 redelijke kansen, een grote kans ook kreeg. Memphis, Reinders.
Zeker, maar je hebt natuurlijk ook goede voetballers. Ja. En als die in vorm zijn, ja, dat maakt natuurlijk alle verschil. In de zin van, kijk, nog één keer terug naar dat WK in Qatar. Het grootste probleem daar was natuurlijk dat er heel veel spelers niet in vorm waren. Dat het spel aan de bal heel matig was. En dan ziet het er totaal niet uit. Heb je wel spelers die het hebben? Nou, bijvoorbeeld Memphis. Die natuurlijk destijds helemaal geen ritme had. En nu duidelijk wel. Hij is nu een stuk beter dan toen. En dan kom je tot veel meer. En dan kom je tot veel meer dreiging. Dan heb je de kwaliteit op het middenveld nu om spelers af en toe weg te steken. Malen heeft natuurlijk zijn snelheid. Dus dan kom je wel tot mogelijkheden. Maar het blijft natuurlijk wel reactievoetbal.
Ja.
En dat hoeft niet per se onaantrekkelijk te zijn. Ik heb daar niks op tegen verder. Maar daar moet je het dan van hebben. Dus vanuit een toch wel gesloten organisatie op de goede momenten doorheen spelen. Nou, dat lukt inderdaad een paar keer.
Ja. Maar dat voetbal, want daar had Koeman het ook over, dat ze zorgvuldiger moesten zijn in balbezit. Dat blijft nog wel een uitdaging voor Oranje tot nu toe.
Ja, dat was nog steeds grillig in deze wedstrijd. Iets beter dan tegen Schotland. Maar er was nog steeds te veel onnodig balverlies. Ook van bijvoorbeeld Reinders, die tegen de Schotten wel heel, heel goed speelde natuurlijk. Maar nu iets minder aan de bal dan. En dat gold voor wel meer spelers. Het veld was ook heel moeilijk.
Veel zag je aan beide kanten.
Heel veel glijpartij. Ik denk dat het een beetje zacht veld was. Blijft gek dat je daar dan niet het goede schoesel blijkbaar voor hebt. Dat, op dit niveau en in deze tijd. Maar goed, nou ja, blijkbaar konden ze er niks aan doen. Maar daardoor ja, zaten er nog wel veel slordigheden in het spel van Nederland. Maar over de hele linie, ik denk terecht verloren. Uiteindelijk wel. Maar ook geen reden tot paniek of zo. Het is een heel klein stapje weer richting het EK. En het zal uiteindelijk in juni en in mei, eind mei, zal het echt zijn vorm moeten gaan krijgen. En dan moet je ook maar weer afwachten welke spelers er dan beschikbaar zijn, welke spelers in vorm zijn. Want daar ben je natuurlijk als bondscoach altijd van afhankelijk.
Ja, want dat is een beetje ook wat we gisteren in de podcast zeiden en wat jij ook in de krant schreef. Dit is wel een wedstrijd geweest waarin je... Kijk, als je hier heel dikker afgaat tegen die Duitsers met 4-5-0, dan is er zo'n chagrijn in Nederland dat elke leverancier van oranje shirtjes, oranje petjes, oranje Duitse vuvuzela's, die heeft een enorme strop natuurlijk zometeen. Maar nu is het toch nog iets van hoop dat we dit EK nog mee kunnen doen.
Nee, ik ben blij dat jij er zo positief naar kijkt, dit jaar.
Nee, maar dit is het toch? Ik bedoel, dit resultaat is toch...
Wel, het is zeker geen afgang geworden. Dit is in principe... Het kan gebeuren dat je met 2-1 van Duitsland verliest. Dus we kunnen met enigszins licht optimisme kunnen we richting de oranje koorts.
Ja.
En dan hopen dat Frenkie de Jong er natuurlijk snel weer bij is. Memphis, net al benoemd, positief dat hij gewoon echt wel weer een hele fitte indruk maakt. Voortdurend dreigend, voortdurend aanspeelbaar. Gaat nog niet alles goed natuurlijk, maar dat kun je ook niet verwachten. Goede keeper ook,
nou ja,
niet vergeten.
Precies, wil ik naartoe, want die keeper, we hebben nu 2 goede keepers, of niet? We hebben allebei een topkeeper, we hadden vrijdag een topkeeper en nu hebben we een topkeeper.
Ja, nou ja, ik heb Verbrugge altijd, ook in zijn eerdere interlands, had hij 1 heel raar moment met een bal die door zijn benen ging. Hè, die volgens mij was dat geen buitenspelgeval uiteindelijk, ja. Dat hij gered werd. Maar verder heeft hij gewoon uitstekend gekiept. Hij kan goed voetballen, maakt een hele kalme indruk, is positioneel goed. Ja, en als je kijk naar de laatste interlands, is het meest logisch dat Verbrugge op koppositie ligt richting het EK. Vlek heeft het afgelopen vrijdag ook goed gedaan natuurlijk. Ja. Maar over de hele lijn heeft Verbrugge denk ik wel een streepje voor op dit moment. Nou ja, daar kun je prima mee voor de dag komen, ondanks dat hij nog hartstikke jong is. Dus dat was ook positief. Duo Veerman-Schouten was leuk om een keer in het Nederlands elftal te zien. Kun je niet van zeggen dat dat het duo wordt natuurlijk, want Frenkie de Jong gaat natuurlijk in het elftal komen. Maar deed je het best behoorlijk, zeker aan de bal. En zo zijn er links en rechts wat kleine positieve dingen en ook wel wat zorgenkindjes. Matthijs de Ligt speelde niet dramatisch, maar nou ja, ik ben wel benieuwd of dat een basisspeler wordt, bijvoorbeeld richting het EK. Als je ook Geert Ruijden nog hebt in die positie, die toch aan de bal net wat makkelijker voetbalt. Dus de puzzel is nog niet gelegd, maar dat hadden we al gezien.
En Reinders?
Als ik trouwens te hard praat in de microfoon, als mensen vinden dat ik door de microfoon schreeuw, dan komt dat omdat hier de stadionmuziek nog aanstaat. Dus ik kan jou en mezelf ook niet fantastisch horen.
Nee, maar
dus
mensen niet denken valt dat mee. Dat is goed te doen nog.
Op drift ben geraakt.
Okay. Overigens, je noemde het Reinders, was afgelopen vrijdag tegen de Schotten uitblinker. Nu moest hij een beetje Kroos in de gaten houden dat hij niet te veel zou gaan voetballen, maar daardoor kwam hij zelf veel minder in die wedstrijd eigenlijk. En kon hij eigenlijk zijn eigen ding veel minder doen, hè?
Klopt. Hij speelde nu wel eens de meest aanvallende middenvelder, de nummer 10.
Ja.
Eigenlijk de plek waar Wijnaldum vrijdag speelde. Maar kwam nauwelijks tot spel aan de bal. Hij had vooral als opdracht om de opbouw van die Duitsers te ontregelen. Maar ja, misschien was die opdracht dusdanig groot dat hij daardoor iets minder gefocust was op het spel, op zijn eigen spel, zeg maar. Het lukte trouwens wel redelijk om Kroos te bedwingen. Al hebben zij zo ongelooflijk veel beweging op dat middenveld. Dat zeker voor rust speelden ze zich natuurlijk fantastisch doorheen af en toe. Met Gundogan en Musiala en Wiertsen die voortdurend in beweging zijn. Het is gewoon heel erg moeilijk, omdat zij voortdurend van positie wisselen ook, om daar goed grip op te krijgen. En dat lukte natuurlijk moeizaam.
Ja.
kwamen niet heel veel hele grote kansen uit. Alleen voor Gundogan niet zo lang na die 1-1. Maar verder was het alle zijden bij om in ieder geval niet helemaal weggespeeld te worden in die fase.
Ja, wat dat betreft, die Duitsers combineren wel heel makkelijk. Was een van de conclusies ook naar die eerste helft, hè?
Nee, zeker. Dat was echt af en toe geweldig om te zien. En daar had Nederland niet altijd grip op. Het staat wel tegenover dat als je dan met drie centrumverdedigers speelt. En dat hadden ze natuurlijk heel bewust gedaan. Was in deze wedstrijd natuurlijk ook heel logisch. Dan spelen ze er niet heel vaak helemaal doorheen.
Nee.
Het ziet er fantastisch uit. Maar het is niet zo dat de ene naar de andere alleen voor de keeper stond. Dat gebeurde eigenlijk één keer. Musiala gaf hem op Gundogan dat hij tussen Ake en Van Dijk doorliep. En verder hebben we dat alleen na rust in de laatste fases nog een paar keer gezien. Maar dat was ook wel een beetje omdat in de slotfase, er werd veel gewisseld. Dan wordt zo'n wedstrijd vaak nog net even wat anders. Dat zag je tegen Schotland natuurlijk ook in de omgekeerde zin. En dan komen er wel wat kansen, maar daar reageerde Verbrugge in eerste instantie goed op. En ik dacht eigenlijk bij die kopbal van Füllkrug dat hij die ook weer fantastisch had.
Ja, maar toen kwam natuurlijk dat verhaal met de bolling van de bal. Hè? Dus je hebt op de tribune gezeten, Panenka er nog bij gepakt met Hidde om even te laten zien hoe het dan precies zat, toch? En aan die Duitsers ook laten zien, wel of niet over de lijn, toch?
Ja, ik moest alleen eens nog even een stuk afmaken.
Ah joh, hè.
Dus ik had daar niet alle tijd voor, maar ik ken de bolling van de bal inmiddels als geen ander, wou ik bijna zeggen. Dat is ook overdreven. Maar het was een aparte situatie. Ik had helemaal niet het idee dat hij erin zat op het moment zelf. Hij zit natuurlijk live te kijken en ik had wel een herhaling op mijn telefoon, maar... Ja, het was een beetje een gekke goal, toch?
Ja, en het was ook nog met de schouder. Dus dat is ook nog waar Koeman volgens mij nog over ageerde. En waar de spelers op bezig waren, was het nou hands of niet? Omdat hij zo op schouder / bovenarm terecht kwam.
Ja, nou, dat soort details zie ik dan pas na de wedstrijd. Op het moment dat ik mijn stuk in alle haast heb doorgestuurd. Maar inderdaad, daar kon je ook over discussiëren. Maar, en de doellijn technologie, daar gaan we geen vraagtekens bij zetten. Nee. Want het zou ongetwijfeld helemaal tot achter de komma kloppen. Maar het was wel gek, want ja, soms dan zie je door de beweging van de keeper, heb je wel eens de indruk van die zou wel eens achter de lijn kunnen zijn.
Ja.
En hier had je dat in eerste instantie helemaal niet.
Nee.
Het leek een beetje, kun je nog herinneren dat een wedstrijd heel lang geleden, Stanley Menzo als PSV-keeper tegen Werder Bremen, kan je
dat
nog herinneren?
Ja.
Die was toen eigenlijk wisselkeeper. En toen speelde PSV uit tegen Werder Bremen, dacht ik. En er was ook een kopbal in de allerlaatste minuut. En die pakte Menzo ook zo katachtig.
Ja.
Net voor de lijn dan. En dit was er dan net achter. Maar dat deed hij me een beetje aan denken.
Ja. En dan die doellijn technologie die ze hier hebben in Duitsland. Waar ze dus veel geld hebben betaald voor Hawkeye. Dat is duidelijk. Lieten ze daarna ook duidelijk op televisie zien dat die bal over de lijn was. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk, zeg maar.
Ja, je bedoelt met die visual die je dan in beeld krijgt. Ja, god, we gaan er geen vraagtekens bij zetten. Maar eigenlijk zegt dat natuurlijk ook... Zo'n visual zegt natuurlijk...
Nee, maar Hawkeye is wel natuurlijk dat er drie camera's hangen. Wat wij natuurlijk nu hebben in Nederland met die lijn... dat de camera op de achterlijn staat als extra hulpmiddel. Is dat anders dan dat het zoals bij tennis echt een Hawkeye-systeem is... dat op alle plekken alles kan registreren? Dat is het verschil een beetje.
Nee, dat begrijp ik. Ik had alleen het liefst heel graag het bewegende... of nou, niet het bewegende beeld, maar het echte beeld willen zien... van die bal die dan volledig over de doellijn was. En je ziet het alleen in die computer visual, zeg maar. En daarvan denk je van, ja, maar dat is niet... De situatie zoals ik hem net zag.
Ja.
En dat beeld, het is nu 10:50, Duitse tijd, heb ik nog niet kunnen waarnemen.
Nee, daar kun je morgen de hele dag nog naar zoeken. Oké, de hele dag zoeken of hoe nou zat.
Oh, en het maakt ook helemaal niks uit, want het is een vriendschappelijke wedstrijd.
Precies.
Maar...
Overigens,
het is leuk om nog even over te bakkeleien.
Die Duitse goals komen allebei de standaard situatie. Nou neemt het Nederlands elftal Michael Reiziger mee naar het EK voetbal. Maar moeten wij niet een chef kok, zag ik, en een dit en een dat, en een tassendrager en een scheenbeschermer, schoonmaker. Maar moeten wij ook niet een set pieces coach, zeg maar, meenemen?
Nou, dat is geen overbodige luxe. Nou hebben ze natuurlijk wel allerlei afspraken en krijgen ook de wissels nog uitgebreide instructies voordat ze het veld in komen. Wat te doen bij dode spelmomenten. Maar dat was wel een aandachtspunt, zou je kunnen zeggen. En ook die eerste corner, waar ze eigenlijk allemaal te laat reageren op eigenlijk drie balletjes achter elkaar. Kort genomen corner, breed en het schot. Ja, dat was niet best. En verder stond de organisatie verdedigend best goed, denk ik.
Ja.
Maar bij corners en vrije trappen ja, kon het beter. Ook dat is huiswerk voor Koeman.
En ook aanvallend toch? Want die Duitsers, die ingestudeerde corner waar ze die 1-1 uit maakten, was duidelijk gewoon een plannetje gemaakt. Dus er moet gewoon iemand hebben die dat alleen maar dat soort dingen doet bij Oranje.
Ik ben het helemaal mee eens. Ik zag ook het lijstje van stafleden voorbij komen. Het waren er inderdaad 280. Maar het moeten er 281
ja,
worden.
Precies.
Helemaal mee eens.
Kan die man van Almere City niet mee dan of zo? Dat is toch een echte set pieces coach? Ja, die hebben er eentje toch?
Ja, ik vind het een hartstikke leuk idee.
Ja. Ja, dat gezegd hebben, de Nederlands elftal heeft gespeeld. Je zei het al, Memphis in ieder geval een lichtpuntje bij Oranje. Bij Georgië ook heel veel lichtpuntjes. Daar zijn ze dolgelukkig, want ze gaan voor het eerst in hun geschiedenis naar een EK voetbal ten koste van Griekenland. Dat gebeurde na strafschoppen. We nemen nu op en ik zit met een schuinoog te kijken naar Wales Polen. Staat daar nog 0-0. Dat gaat ook richting strafschoppen. Dus daar komen we straks nog even op terug. Wat het dan is geworden verderop in deze podcast. Als je dit 's ochtends luistert, dan weet je het waarschijnlijk al als je hebt het gelezen. Maar toch, voor ons is dat dan nog enigszins spanning in deze podcast. Wat ook spannend wordt. Een derde kandidaat voorzitter voor de KNVB, Jeanette van der Laan, heeft zich gemeld. Het wordt echt nog een verkiezing zometeen, joh.
En dat allemaal dankzij de passion.
Nou, het is toch heel bijzonder aan het worden dit.
Het is heel apart. Vooral ook omdat zij en Nijland zich niet hadden gemeld in de oorspronkelijke sollicitatieprocedure.
Ja, zij wel. December had ze zich gemeld eigenlijk. En toen zei de KNVB, we gaan voor Pauw.
Oh, toch
ja,
wel?
Ja, ze had zich wel gemeld in december, schijnt.
Oké. Dan heb ik dat verkeerd begrepen. Pieter de Waard had zich ook gemeld in die sollicitatieprocedure. Die is toen ook afgevallen. Het is een beetje een kolderieke situatie. Dat er nu een soort verkiezingsstrijd is losgebarsten, terwijl er eigenlijk helemaal geen verkiezing op de rol stond. Het was eigenlijk een veredeld hamerstuk dat Pauw het zou worden. En puur door het uitstellen van die vergadering is het nu opeens een totaal andere situatie geworden. Wat op zich niet per se verkeerd is, want waarom zouden er niet meerdere kandidaten mogen zijn? En we moeten gewoon voor de beste kandidaat gaan, dat lijkt me nogal wieders. Het enige wat ik een beetje raar vind is dat vanaf de buitenkant gezien lijkt het nu een soort populariteitsverkiezing. En kijk, uiteindelijk moet hij de club stemmen.
Ja.
Maar ik hoop wel dat ze dat gewoon op basis doen van competenties van mensen. En een bondsvoorzitter is een hele specifieke rol. Hè. Dat is eigenlijk iemand die alle geledingen van het voetbal moet bedienen. Dat is eigenlijk een soort diplomatieke functie. Zowel in Nederland als ook richting het buitenland. JSP was ook typisch zo'n type. Eerder Michael van Praag natuurlijk ook. Dat zijn echte bestuurders. Die moeten eigenlijk op de hele breedte van het voetbal moeten die zich inzetten. En daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, die protesten tegen Pauw, die kon ik best wel begrijpen. Die kritiek en die skepsis over hem. Maar we moeten wel onder de streep gewoon de beste kandidaat hebben op alle gebieden. Hè. Het gaat er niet alleen om wat de fanatieke supporters vinden. Het gaat er ook om wat de vrouwen vinden en amateurs. En,
ja.
Het voetbal in de brede zin van het woord. Dus ik ben benieuwd hoe dat afloopt.
Van der Laan moet 10 handtekeningen hebben van amateurbestuurders om mee te mogen doen aan die verkiezing. Daar is ze nu mee bezig. Ze moet zich dan daarna presenteren aan, net als Nederland en Pauw, aan die 30 amateurvoorzitters en 30 BBO's. Maar zij zegt natuurlijk wel, ja luister, ik ben international geweest. Ik ben warm voorstander van het vrouwenvoetbal. Ik ben in het amateurvoetbal actief. Ik heb politieke connecties. Ik ben de ideale kandidaat. Dat is niet zo gek toch, eigenlijk?
Oh nee hoor, voor mij mag het. Ik vind het ook helemaal niet gek.
Ruud van Nistelrooy en Club Brugge? Is dat een hartje of is dat een vraagtekentje?
Ik heb geen flauw ideetje. Wat ik daarvan vind.
Ja, nee, hij staat op het lijstje bij Club Brugge om volgend jaar daar trainer te worden. Dus België een beetje als pleisterplaats voor de Nederlandse trainers die dan hier eruit zijn gegaan. En dan in België een carrière opnieuw kunnen opbouwen.
Nee, maar het lijkt me hartstikke leuk.
Ja.
Maar ik ga daar natuurlijk niet over.
Niet?
Dan gaat het bestuur van Club Brugge toch over?
Oh, ik denk, ja, als jij het zegt, dan luisteren ze in Brugge ook toch tegenwoordig?
Ja, ik hoop het. Nee, maar voor ons zou het natuurlijk hartstikke leuk zijn.
Ja.
Van Bommel bij Antwerpen en Van Nistelrooy bij Brugge. Dat is een goede reden om weer wat vaker naar het zuiden te rijden. En dat doen we natuurlijk graag.
Ja.
En ik gun het hem ook van harte. Waarom niet? Is toch leuk?
Ja, Heerenveen heeft hij al afgewezen, geloof ik. Daar stond hij ook op het lijstje. Dat wilde hij niet. Hij wil liever naar het buitenland. En Club Brugge is die één van de kandidaten, voor de duidelijkheid. Hè? Er zijn meerdere kandidaten die daar op het lijstje staan.
Ja, het is Van Bommel heel goed bevallen. Die heeft daar een uitstekende stap gemaakt. En waarom dan van Nistelrooy?
Ja, en in België heb ik gelezen van Vincent Janssen, is de pers ook stuk liever dan in Nederland. Hè? Wij zijn zo ontzettend zuur hoe wij met Xavi Simons ook omgaan in Oranje. En het is belachelijk eigenlijk wat wij doen. Was een hele goede voetballer. En in België gaan ze een stuk respectvoller om met voetballers.
Wat klinkt jij sarcastisch?
Vind je dit, is het sarcastisch, zoals ik het zeg?
Ja, een beetje wel. Maar dat is niet erg. Dat hoort bij een podcast. Dat mag ook. Maar nou, ik weet je, in de grote lijn snapte ik Vincent Janssen best een beetje. He, wij, en dat geldt niet alleen voor voetballers. Wij hebben op sociale media en in talkshows de neiging om de boel zo scherp als mogelijk aan te zetten. En daar denk ik ook af en toe wel eens van jezus, is dat allemaal nodig op die toon en op die manier? Dus ik kan dat ergens nog wel volgen. Alleen in het geval van Xavi Simons eigenlijk niet zo.
Nee.
Ik vond dat er was natuurlijk kritiek op hoe die speelde. Maar wel kritiek met een soort warmte. In de zin dat iedereen ziet natuurlijk dat een geweldige speler is. En een geweldig talent is. En dan mag je natuurlijk wel afvragen waarom dat in het Nederlands elftal niet lukt. Het was ook niet op basis van één wedstrijd.
Nee.
Het was op basis van 12 interlands. En dan is het heel logisch dat je die vraag is stelt. Juist omdat hij het in de Bundesliga ook zo goed doet. En dat is er ook steeds bij verteld. Dus ik vond dat niet het beste voorbeeld van Vincent Janssen. In de algemene zin snap ik zijn opmerking nog wel. Het is ook zo dat in België over het algemeen veel beleefder en veel bedeesder wordt geanalyseerd. En in talkshows wordt gepraat. Dus dat mag hij ook best vinden. Alleen in dit specifieke geval vond ik dat wel meevallen, toch? We hebben hem toch niet afgebrand? Helemaal.
Zeker niet.
Simons.
Nee, het was juist heel opbouwend. Hij moest wat simpeler spelen, steeds geroepen. Ook volgens mij heel, heel duidelijk en heel logisch eigenlijk, hè, wat daarin zat. Dus dat
leek me ook, ja.
En dan moeten we in deze podcast nog eventjes naar Arnhem. Edwin Reentjes, in het verleden werkzaam geweest bij ADO Den Haag, gaat de komende 3 maanden proberen als algemeen directeur Vitesse te helpen. Lex Lammers, als jij nu Edwin Reentjes bent, waar ga je dan beginnen?
Ja, het wemelt van de zaken bij Vitesse. Hè. Dus ja, het eerste zou ik eraan werken om de banden met de Russen te verbreken. Daar hangt eigenlijk alles aan vast bij Vitesse. Ben je van de Russen af, dan zal de licentiecommissie wat makkelijker worden. De Economische Zaken, het ministerie, ING, de bank en de accountants, BDO. Dus die zitten allemaal vast aan het feit dat Vitesse nog steeds Russisch eigenaarschap heeft. Dus ze moeten echt van het Russische eigenaarschap af.
Ja, dus dat is de hopen dat Reintjes goed Russisch spreekt. Of in ieder geval goede contact heeft om dat voor elkaar te krijgen. Want in 3 maanden, dat lijkt wel een soort van haast onmogelijke opgave als dit al 2 jaar duurt, dit hele proces.
Ja, dat bevreemdt mij gewoon. Aan de ene kant zou je zeggen, gewoon een handtekening. Die aandelen gaan naar de Stichting Vitesse. Dat is dan de voetbalstichting Vitesse. En je bent er vanaf. Maar dat is tot nu toe nog steeds niet gelukt, inderdaad. We zijn wel 1,5 of 2 jaar verder.
Ja.
Maar goed, dat moet wel zo snel mogelijk gebeuren. En dan heeft Vitesse ook veel minder problemen met het verkrijgen van de proflicentie. Dan zijn er nog allerlei onderliggende problemen, moet ik er wel bij zeggen.
Ja, je bent er niet gelijk vanaf als je van de Russen af bent. Want ondertussen in die RVC zit ook nog maar 1 man eigenlijk, hè? Peter van Bussel. Dat is de enige eigenlijk die nog over is, toch? Met een Russische tweede man in de RVC die er ook niet is, toch? Als ik het allemaal goed lees.
Ja, nou, ja, dat is, je hebt Peter van Bussel is de commissaris die in Nederland zit. En je hebt in Rusland, in Moskou, nog een commissaris, Andrei Solovjev. Die komt ook geregeld naar Arnhem. En dan zeggen ze bij Vitesse elke, die is zeer betrokken. Maar die is natuurlijk alleen maar bezig met het in de gaten houden dat die aandelen van de Russen goed beschermd worden. Maar die moeten ook weg. Ja, zo simpel is het. Alle Russen moeten weg bij Vitesse. Dan ben je ook van je besmette positie af. En ja, doe je dat niet, dan denk ik dat je proflicentie echt in gevaar gaat komen.
Ja. Ondertussen is er nog geen zicht op eventueel nieuwe investeerders, nieuwe eigenaren, mensen die het willen overnemen?
Nee, dat speelt alleen maar op de achtergrond. Zijn er sponsors bezig om dan een belang in Vitesse te nemen? Er zou een supportersgroep zouden ook een deel van de aandelen kunnen krijgen. Dat is dan een plan. Coly Perry, die Amerikaan, die zou dan 24,9% kunnen krijgen zonder dat daar de KNVB op ingrijpt, zo gezegd. Die heeft al 12 miljoen in zitten. En op die manier zou je dus gedeeld eigenaarschap, kun je het zeggen.
Ja, maar ook daar nog steeds geen duidelijkheid over. Dus kortom, het is vooral om elkaar heen draaien voorlopig. Maar er is een directeur. Laten we het positief eindigen. Er is een directeur.
Er is een directeur, ja. Ja,
er is iemand die voor 3 maanden nu gaat proberen het tij te keren in Arnhem.
Ja, dat is een monsterklus. Zo simpel is het.
Goed, dat gezegd hebben. Lex Lammers was dat. Die volgt natuurlijk Vitesse voor de Gelderlander. Als er meer nieuws is, hoor je hem ook hier in de podcast. Zullen wij nog maar even naar de vraag van vandaag gaan? Want ze zijn nu bij Schotland. Ze zijn nu bij Wales bezig met strafschoppen. Dus daar gaan ze nu aan beginnen. Dus tegen de tijd dat wij de vraag van vandaag hebben behandeld, weten we wie er in de groep van Oranje terechtkomt. Is dat een idee?
Ik kan hier ook nog wel even doorpraten over wat er hier op het veld allemaal in Frankfurt voor mijn neus gebeurt.
Wat gebeurt daar dan allemaal bij jou op het veld?
Nou ja, niet zoveel. Ze zijn het veld aan het prikken.
Zijn die grasmat weer harder aan het maken? Of wil je nog over Frans Beckenbauer eerbetoon hebben? Was wel mooi, toch, voor de wedstrijd?
Dat wilde ik inderdaad nog wel er even in fietsen. Het elftal van 74 was er natuurlijk, ja. Namens Nederland. Heeft Mikkels ook uitgebreid over verteld. Het was hartstikke leuk om te zien. Er waren nog wat beelden van. Dat is toch mooi om die oude mannen allemaal bij elkaar te zien. En het eerbetoon inderdaad aan Beckenbauer en aan Andreas Bremer was natuurlijk indrukwekkend. Ze liet hier op het grote videoscherm liet ze prachtige beelden zien. Eerst was er stilte, daarna een uitgebreid applaus. En dat deed ze gewoon hartstikke mooi. En ook hier in de lounges van het stadion waren heel veel verwijzingen naar Beckenbauer.
Ja.
Ook heel veel verwijzingen trouwens naar 74, 50 jaar later. Dus zien hier prachtige foto's overal. Waar allerlei herinneringssouvenirs in het stadion te zien. Dus dat was echt wel goed gedaan.
Ja, ik vond het ook wel mooi inderdaad om te zien dat ze het op die manier deden. En ik dacht ook wel weer, is het nou heel slim al die goals tegen Nederland in beeld te brengen de hele tijd? Want er zaten ook een paar doelpunten tegen Nederland bij. Dat ik dacht, ja, je speelt tegen Nederland, is niet zo slim natuurlijk, hè?
Ja, daar hebben ze dan toch schijt aan, blijkbaar die Duitsers.
Ja, dat denk ik ook.
En ik moet eerlijk toegeven, ik heb toch ook maar gewoon braaf meestal klappen, hoor, voor de Kaiser.
Ja, natuurlijk, ze hoort het dan, denk je toch?
Dat laten we niet, omdat ze een paar vervelende doelpunten laten zien.
Nee, zeker niet. Nou, we gaan eerst naar de vraag van vandaag. Dan komen we daarna terug bij Polen of Wales. Dan weten we wie het zijn geworden.
Spannend.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag van Mikkels gisteren voor jou en onze luisteraars.
Gaan we ook nog even bij de Duitsers blijven. In 88, hè, hebben we het veel over gehad, is natuurlijk het jaar dat we ze versloegen op het EK. Daarin kwamen bij de Duitsers en bij de Nederlanders twee wissels het veld in. Ik weet niet wie de podcast heeft, maar
sure.
Ja, als je één Nederlander goed hebt en één Duitser goed hebt, dan reken ik ze goed.
Dus één wissel bij Nederland-Duitsland bij de Duitsers en eentje bij de Nederlanders. Je hebt vier keuzes, dus ja.
Oh, maar dat ik denk dat ik wel een end kom. Bij Nederland sowieso Suffrein.
Ja, heel goed.
Die kwam op het laatste erin. En even denken. Kief, denk ik.
Ja, heel goed. Allebei goed.
En bij Duitsland... dat weet ik volgens mij ook. In ieder geval één. Liedbarski.
Ja.
Ja, de vierde.
Fugler.
Wie?
Fugler.
Oh, Fugler, ja. Ja. Want Matthias Herget ging eruit, hè? Ja. In de rust. Ja. Nou, mooi. Mooie vraag.
Nou, heel netjes. Je wist het ook. En het wist ook Frank van Groenendaal. Eervolle vermelding voor hem. Hij zei ook Liedbarski en Suffrein. Dus dat was de eervolle vermelding voor deze dag. Dat zou ik zeggen... Ja, een mooie vraag voor morgen.
Ja, 88 kent voor mij geen geheim eetje.
Nee.
Die vragen die lukken meestal wel. Ik zit hier tegenover een tribune die vernoemd is naar een beroemde Duitse speler. En zijn trainingsjack van het WK 74 lag net ook hier verderop in het stadion. In een prachtige vitrine gedrapeerd. Echt zo'n prachtig ouderwets Adidas jasje. Ik heb daar verlekkerd naar zitten kijken. Mijn vraag is eigenlijk, over welke speler hebben we het hier? Beroemde speler van Eintracht Frankfurt en lid van de WK-selectie van 1974.
Nou, kom erop met je antwoorden. Die kan je insturen via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of op Instagram door mij een bericht te sturen. En dan morgen het antwoord. Johan weet het wel, toch? Met zijn basiskennis van 74.
Ik denk het ook.
Ja, die heeft nu de hele dag de tijd om over dit antwoord na te denken. Dus ik mag toch hopen dat hij het antwoord weet. Ik ga dit gewoon even monteren. Ondertussen kijken we met een schuin oog naar de wedstrijd, de strafschoppenserie. En de winnaar is duidelijk geworden. Het is Polen. Dus daar mogen we tegen gaan opnemen straks op het EK.
Ja, nou ja, goed. Het maakt. Ja, het zijn twee heel verschillende teams. Maar er is genoeg materiaal om ze goed te analyseren. Hè? En dan. Moet Koeman maar in al zijn wijsheid gaan beslissen of we hier 4-3-3 tegen gaan spelen of toch maar 5-3-2. Of 3-4-3 wil hij het geloof ik liever noemen.
Ja. Nou ja, gezien die wedstrijd, ik zat met schijn nog mee te kijken en hoeveel kansen er in die wedstrijd überhaupt werden gecreëerd tussen Wales en Polen, zou ik zeggen dat een 5-3-2'tje tot de mogelijkheden behoort, zeg maar.
Ja, ja. Toch wel, maar dat is wel een beetje een zwaktebod tegen die categorie landen.
Ja, maar gewoon zekerheid geven aan die jongens toch? Gewoon hup, simpel houden. Gewoon één systeem erin gooien, of niet?
Ja, dat gaat Koeman zeker niet doen.
Nee, ja, dat snap ik. Ja.
Hij gaat veel switchen. Maar ik hoop vooral dat het een keer met vier verdedigers ook een keer lukt.
Ja.
Dat zou wel fijn zijn.
Dat zou fijn zijn. Nou, misschien dat we dat rondom het EK kunnen gaan bespreken. Sjoerd, dank voor vandaag. Ik wens je een goede terugreis. En tot de volgende.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.